90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Hi, ik ben Corine Kolen en welkom bij De Liefde van Nu. Deze week hoor je Elze. Zij is onlangs gediagnosticeerd met autisme en vertelt welke impact deze eigenschap heeft. Niet alleen op haar sociale leven, maar ook op haar liefdesleven. Hoewel ze al jaren vermoedde dat er iets was, zorgde de diagnose voor een nieuwe doorbraak in de seksuele band die ze met haar man heeft. En soms hoor je wel eens mensen zeggen, al die diagnoses, al die hokjes, kunnen mensen niet gewoon af en toe een mysterie zijn voor zichzelf en voor anderen. Maar als ik Elze hoor praten, snap ik heel goed waarom ze zo blij is met deze bevestiging. Want die zorgt voor nieuwe handvatten om problemen, al dan niet seksueel, op te kunnen lossen. Dit is De Liefde van Nu. Elze, hallo.
Hi.
Hoe oud ben jij?
Ik ben 40 jaar. En
wil je nog meer over jezelf vertellen?
Ja, wat zal ik eens over mezelf vertellen? 40 jaar, ik woon in een klein dorpje. Ik werk als docent in het hoger onderwijs. En ja, je moet altijd iets meer richting geven mij, anders weet ik niet waar ik over moet vertellen.
Snap ik helemaal. Ja. Welke ontdekking heb jij gedaan?
Nou, dat was begin dit jaar. Het was overigens iets waar ik zelf al heel lang over nadacht. Ik had al heel lang een vermoeden. Alleen dat nooit getest. En dit jaar heb ik dat wel getest. En dat is de vraag of ik autistisch ben. En dat bleek zo te zijn. Dus dat was voor het eerst in mijn leven bevestigd. En ik merkte dat dat eigenlijk ook onverwachte inzichten opleverde. En vooral in mijn relatie. Dus daarom dacht ik, dat is leuk.
Precies, dat vind ik ook heel mooi om het daarover te hebben. Want inderdaad, autisme, daar hoor je inderdaad heel veel over. En ook steeds meer, dat is natuurlijk ook heel goed. Maar eigenlijk niet zozeer met betrekking tot relaties. Hoe lang ben je getrouwd?
Ik ben al heel lang samen met mijn man. We ontmoeten elkaar toen ik 19 was en hij 20. Dus ja, ik ben getrouwd en ik heb al heel lang een heel gelukkige relatie. Maar het is wel grappig om er naar te kijken door de bril van autisme.
Ja, want wat veranderde er op het moment dat je die diagnose krijgt? Je zegt, dan vallen heel veel dingen op zijn plek, dat begrijp ik. Maar wat veranderde er in je relatie?
Nou, ik denk dat voor onszelf, in ons dagelijks leven, leefden we al heel lang op een manier die past bij je autisme. Dus in die zin veranderde dat niet.
Hoe was dat dan?
Nou, ik denk, als ik onze relatie vergelijk met andere lange termijn relaties, dan valt me op dat wij ontzettend hecht zijn en heel erg op elkaar afgestemd en daar ook hele tijd mee bezig zijn, dat afstemmen. En een klein wereldje met z'n twee creëren, waarin we heel veel interesses hebben die we van elkaar herkennen. En ik zou zeggen, dat zijn van die echte nerd-interesses. Dat is ook waarop we klikten toen we elkaar net ontmoetten.
Wat noemen ze een voorbeeld van? Noem daar eens een voorbeeld van, heel concreet.
Toen ik mijn man voor het eerst bij mij thuis had, was ik me er heel bewust van dat mijn hele kamer vol hing met Lord of the Rings dingen. Dat was toen net allemaal uit. En dat wilde ik ook dat hij dat zag. Want het was voor mij een soort selectiecriterium. Dat moet hij wel interessant vinden. Maar ja, hij kwam helemaal uit de wereld van Dungeons and Dragons. En nou, noem het allemaal maar. Dus dat was meteen zoiets van, ja, wij zijn allebei een beetje vreemd. En dat past heel goed bij elkaar.
Ja, dus die verhouding, die was al picobello.
Nou, dat zeker. Daarom is het ook een beetje heftig om nu meteen op datgene dat veranderde te stappen. Want kijk, ik moet eigenlijk zeggen, onze relatie is super harmonieus gewoon. We zijn heel erg op elkaar gericht en trouw aan elkaar. En ik zou ook zeggen dat we een anker voor elkaar zijn. En dat helpt mij ook heel erg. Nu als ik dan terugblik, denk ik, ja, als autist sta ik gewoon op afstand tot de wereld. Zo ervaar ik dat. Alsof ik op bezoek ben of zo. Maar bij mijn man voel ik me niet op bezoek. En dat heb ik heel erg nodig. Dus mijn relatie is ook daardoor heel, ja, soms wat naar binnen gekeerd, zou ik zeggen. Heel erg een team zijn wij. Dus ik kan me ook best voorstellen dat van buitenaf mensen denken, is het niet verstikkend of zo? Maar ik vind het dus heerlijk dat wij heel veel samen doen. En ook heel veel van elkaars beleving bespreken we samen. En dus dat is heel hecht.
Wat bedoel je met dat je het gevoel hebt dat je op bezoek bent?
Waar ik me wel in herken, is het beeld van de autist die, en dat is een beetje het, vroeger werd dat Asperger genoemd. Dat is een beetje de autist die probeert op zijn intellect alles te begrijpen. En op een gegeven moment las ik ergens het alien syndrome of zo. Iemand met Asperger het gevoel heeft dat hij eigenlijk van een andere planeet komt en hier op aarde probeert zich aan te passen. Dat vind ik een heel herkenbaar gevoel.
Vandaar ook die interesse voor
vreemde werelden.
Vreemde werelden.
En ja, fantasy en zo.
Hey, en bij je man voelde je je oké? Je man was je anker, die dacht ongeveer hetzelfde. Is hij ook autistisch?
Dat vermoed ik wel, ja. Als ik heel eerlijk ben, hij ook wel. Ik moet ook zeggen dat onze gesprekken vaak gaan over... Oh ja, want ik heb ook... dat hij gewoon heel veel herkent.
Waarom heeft hij zich niet laten testen?
Nou, hij heeft niet die behoefte die ik heb. Ik wil heel graag begrijpen. Ik wil sowieso veel meer alles begrijpen dan hij dat heeft. Dus dat is gewoon hoe ik ermee omga. En hij heeft veel meer dan ik behoefte aan enorme eenvoud en ritme en routine in zijn leven. Dat is veel meer hoe je het bij hem ziet. En ik wil mijn geest stimuleren daar. Dus ik kan juist heel veel nieuwigheid opzoeken. En hij houdt mij dan weer in het rust, reinheid en regelmaat, zeggen. En omdat ik heel erg erop uitga wel en wil begrijpen waarom ik mezelf toch altijd op afstand voel. En ook als ik, dat is overigens volgens mij bij vrouwen ook veel meer het geval, dat ze wel heel graag onderdeel zijn van het sociale verkeer. Maar voelen van, ja, ik moet daar heel hard voor werken.
Noem eens één situatie, even voor mijn duidelijkheid. Ja. Op één situatie van de afgelopen tijd bijvoorbeeld, waarin je heel erg dat gevoel had van dat je wel ergens was, maar dat je toch die afstand voelde en het idee had dat je er eigenlijk niet bij hoorde, terwijl misschien andere mensen niets aan je merken.
Dat is altijd zo op mijn werk. Dus thuis heb ik dat niet. Maar zodra ik op mijn werk ben, zie ik allemaal sociale dingetjes om mij heen. Waar ik dan echt... Heel soms kies ik ervoor om daarin te stappen. Maar over het algemeen ben ik gewoon gefocust aan het werk. En soms dan spreekt iemand me echt aan. En dan kan ik een superleuk gesprek hebben. Ik vind een interviewtype gesprek heel leuk. Een één-op-één gesprek waarin iemand echt leert kennen. Had ik toevallig gisteren nog op mijn werk dat ik iemand ineens voor het eerst echt goed sprak. En daar kan ik heel erg van genieten. Maar dan hoor ik weer allemaal dingen tussen mensen over de werkvloer heen. En daar ben ik eigenlijk niet zo van.
Maar want?
Dan komt de kerstvakantie eraan. En wat ga je met de kerstvakantie doen? En dan... Dat hoor je dan 3-4 keer. En dan begin ik zelf te denken... Oké, hier zitten patronen in. En vind ik best wel een saai patroon dit.
Is dat eenzaam? Of is dat vervreemdend? Of is dat verwarrend? Wat voor naam zou je dan...
Ja, dat wisselt per fase in mijn leven hoe ik dat vind. Ik vond dat als tiener heel verwarrend en eenzaam. En als twintiger veranderde dat... Het is op zich niet dat ik denk van, oh wat erg dat ik er allemaal geen deel van uitmaak. Het is meer dat als een situatie voor mij te ongestructureerd of geen duidelijk kader heeft, dan heb ik daar heel veel last van.
Als ik het goed begrepen heb, was jouw man dus vanaf heel jong eigenlijk al dat anker.
Ja.
Dus daarmee verdween misschien ook een deel van die, in ieder geval die eenzaamheid, kan ik
zeker
me voorstellen.
Ja.
En dat geeft natuurlijk ook houvast.
Ja.
Je zou zeggen, nou prima, toen kwam je erachter dat je autistisch was. Wat voelde je op dat moment?
Heel veel ontspanning. Dat je denkt, hè, eindelijk iemand die gewoon zegt, klopt mevrouw. Ik vond het gewoon heel fijn omdat ik heel veel de ervaring heb gehad. Ook vooral toen ik nog studeerde en voor het eerst echt in de problemen raakte omdat ik de structuur kwijtraakte. Hè, dan begon ik voor het eerst paniekaanvallen en zo te krijgen. En dan dacht ik, wat is er toch met mij? Leren ging altijd heel makkelijk, waarom nu niet dan? Ik weet nog dat ik een artikel las over autisme en student en dat ik dacht, oh, dat is aan de hand. En dat ik daar met mijn vriendinnen over had en dat ze meteen zeiden, echt niet. Jij bent echt nooit autistisch. En dat heb ik dus heel vaak gehoord. Jij kunt niet autistisch zijn, want je bent te sociaal, je bent te empathisch, je kunt andere perspectieven zien, al die dingen. En wat werd er dan voor naam aangegeven? Je bent gewoon onzeker. Maar ik vind mijzelf helemaal niet zo onzeker. Ik weet best wel wat ik wel en niet kan. Dus het was heel prettig dat een keer iemand zei, nou, we hebben gewoon naar alle facetten gekeken en het klopt gewoon. En je doet je stinkende best om het te camoufleren. Goed gedaan. Dus dat is een beetje het gevoel dat je krijgt van, oké, ik heb dit gewoon echt. Want dat is ook wel grappig. Ik had het met een vriendin over die ook autistisch is, laatst. En we hadden het over die diagnose en het belang daarvan. En toen zei zij, ja, het is gewoon fijner om een goed gelukte autist te zijn dan een niet zo goed gelukt normaal mens. En dat is een beetje het gevoel.
Wat was het eerste wat je deed toen je die conclusie las?
Aan mijn man vertellen. Dat natuurlijk.
En hoe reageerde hij op het feit dat hij... Dat jij autistisch
bent? Hij zei, zie je nou wel, schat. Omdat ik me heel erg zenuwachtig maakte naar die diagnose toe.
Oké, jouw man zei, zie je nou wel, schat. Je bent het echt. Bij wijze van spreken ook als erkenning.
Ja.
Wat is er, want dat was de reden waarom je hier komt. Wat is er veranderd tussen jullie in de maanden daarna?
Nou, iets heel belangrijks. Ik weet nog dat ik de diagnose kreeg. En eigenlijk in het traject naar de diagnose toe las ik me natuurlijk weer een slag in de ronde daarover. En er is één aspect van autisme waar ik me nooit zo in heb herkend. En dat is fysiek contact. Ik had helemaal niet de indruk dat ik daar moeite mee had. Ik knuffel heel graag met mijn man, met mijn kinderen, met close vrienden en zo. En volgens mij zijn er wel meer mensen die dat niet zomaar met Jan en alle man willen doen. Dus ik herkende mij daar niet zo in. Maar na die diagnose dacht ik ineens, hey, verrek. Maar dat is niet het hele verhaal. Kijk, in mijn relatie met mijn man staan eigenlijk alle seinen op groen. Zo heb ik het tot nu toe ook beschreven. Maar er was één aspect dat met de jaren steeds ingewikkelder werd. En dat was onze fysieke intimiteit. Ik merkte de laatste 10 jaar van onze relatie, dat ik gewoon heel moeilijk van de dagelijkse stand in de, hoe noemen we dat, romantische stand kom. Die overgang vind ik super ingewikkeld. En er gebeurde ook iets tussen ons dat het voelde alsof hij over mijn grenzen ging. Want mijn man heeft vanaf het begin gezegd, alles, ik ben een heel geduldig persoon. Ik kan in alles meebewegen. Maar seks, dat is heel belangrijk voor mij. En in de tweede helft van onze relatie tot nu toe dan bezien, werd dat ineens steeds ingewikkelder. Dat ik het gewoon echt moeilijker vond om me aan hem over te geven. En dat ik ook niet begreep wat er aan de hand was. En ik, fysiek werd ik onbenaderbaar. Op een gegeven moment begon ik zelfs te denken dat ik misschien iets had meegemaakt vroeger. Want dat was een beetje het gevoel dat ik soms kon krijgen. Ik kon plotseling uit de stemming raken. En dan ook het gevoel kreeg alsof iemand ver over mijn grenzen was gegaan.
Dus noem daar eens een concreet voorbeeld van.
Wat altijd zo was, was dat hij het initieerde. Dus dat vond ik al lastig. Dat ik op zijn ritme mee moest bewegen. En dat ik dan langzamerhand stemmen in mijn hoofd kreeg van, oh, waarom raakt hij me nou zo aan? Waarom doet hij dat nou? Oh, ik vind dit niet vervelend, niet fijn voelen. En tegelijkertijd, oh, maar ik wil hem ook niet afwijzen. Oh, want dan wordt het weer zo'n avond. Want even voor het beeld, het is niet alsof wij nooit seks hadden. We hadden nog steeds, denk ik, 2 keer in de maand of zo, dat probleemloos was. Maar dan ineens weer een andere keer, dat het wel een probleem was. En dat ik mij niet veilig voelde bij hem. En ik dacht, hé, hoe komt dat nou? Dus het begon altijd met zo'n stemmetje. En dan langs, want dat ik dat uitstelde, omdat ik hem niet wilde afwijzen. Maar dan werd ik steeds gevoellozer. En dan voelde het alsof ik eigenlijk tegen hem aan het liegen was. En dan zei ik, hou maar op. Dus zo kon het soms gaan. En dan was hij super gefrustreerd en afgewezen. Want hij had het idee dat hij iets verkeerd had gedaan. Dus dit was gewoon een vervelend patroon waar wij in zaten. En we hadden af en toe ook echt wel daar hele vervelende, ik zou niet eens zeggen ruzies, maar gewoon gesprekken waar we niet uitkwamen. Terwijl op alle andere vlakken kwamen we er altijd uit.
Hoe gingen die gesprekken?
Dat begon ik dan. Het was al een tijdje dat hij begreep dat ik er niet zoveel aan kon doen. En dat hij er ook niet boos van werd. Want hij had zoiets van, ik moet gewoon wachten tot zij wel weer open staat. En die omschakeling had hij al wel gemaakt. En toen heb ik op een gegeven moment gelezen over, en volgens mij is dat, ik weet niet meer hoe ze heet, maar dat is uit dat boek, en je ziet er helemaal niet autistisch uit. Dat is ook van een vrouw die pas op latere leeftijd achterkwam dat ze autisme had. En die zei, ik hou wel van stevige aanraking, maar helemaal niet van zachte aanraking. Daar word ik helemaal ibelig van. En ik las dat en ik dacht, oh, dat is echt precies zo met mij.
Las je dat nadat je de diagnose had gehad of daarvoor?
Oh, goede vraag. Ik denk dat ik dit boek eerder heb gelezen, maar dat ik daar niet zo op bleef haken. Het was gewoon nu dat ik echt zoiets had van, oké, en nu ga ik eens even alles toepassen op mijzelf en mijn huidige leven. Dat het mij begon, dat mijn ogen erop vielen.
En met toepassen bedoel je van, ik ga nu alles wat ik doe, zoals je ook dit gesprek begon, door die bril kijken van, oh, ik ben dus autistisch, dus ik zie dingen anders en ik beleef seks ook op een andere manier.
Dat ben ik toen voor het eerst gaan denken. Ik ben pas voor het eerst gaan denken, misschien heeft dat ook te maken met hoe ik voel in bed. Ja. En dat maakte dus een groot verschil. Dan merk ik dus ook, het is zo belangrijk welke naam je aan dingen geeft. Kijk, als ik nu heb dat ik eruit raak, hè, tussen aanhalingstekens, dan denk ik, oh, dat is weer even, ik noem het gewoon autistische reactie. En mijn man weet dan, nu even niks doen. Ze komt vanzelf bij me terug. En dat is gewoon 10 minuten later. Maar ik denk wat het belangrijkste nog is, is dat hij in die tijd dat hij merkte van, oh, zij kan er zomaar ineens uitraken. Hij werd steeds voorzichtiger. En zachter en tederder. Want misschien ging hij over mijn grenzen, weet je wel. En dat was precies waar ik helemaal niet tegen kon. Dus wat ik me realiseerde pas daarna, na die diagnose was, maar daar hebben wij de verkeerde handvatten te pakken.
Herinner je het gesprek wat je met hem had nadat je dit gelezen hebt? Zijn jullie aan de keukentafel gaan zitten en zei hij, moet je luisteren, ik lees nu toch wat, laten we dit eens proberen. Hoe ging dat?
Nou, eigenlijk hebben we altijd dat soort gesprekken. Ook over seks hebben we heel veel gesprekken.
Maar hoe bracht je deze informatie aan hem over?
Nou, dan vertel ik. Ik lees hem continu dingen voor. Dus dit was ook weer een van de dingen die ik hem voorlas. Dat ik zei, stel dat dit voor mij is. En dit was gewoon weer een van de zoveelste dingen waarvan hij zei, oh, dat zou heel goed kunnen. Nou, dan gaan we dat eens proberen. Leuk. En dat was vrij gauw. Ik denk die week zelf nog, dat wij in bed ontdekten dat hij ineens meer durfde. Dus niet dat hij heel afwachtend en voorzichtig was, maar dat hij ineens weer een soort dominante rol pakte. En dat was in het begin van onze relatie ook altijd het geval geweest. Want hij had al meer ervaring dan ik. Ik was compleet bleu op het gebied van seks. Dus ik volgde hem. En dat werkte goed voor ons. Maar langzamerhand sloop er iets in dat hij op steeds meer vlakken keek van hoe wil Else het? En daarin volgzaam werd. Maar we hebben eigenlijk, denk ik, sinds deze diagnose die oude dynamiek weer opgepakt. Dat hij weet wat hij doet en dat ik mij overgeef. En dat, nou ja, ik denk, dat komt dus omdat ik me eindelijk die knop, of eindelijk dat inzicht heb gekregen, dat het ook op fysiek vlak voor mij belangrijk is om te weten hoe ik in elkaar zit. Dat dat ook gelieerd is aan dat autisme. Dat ik gewoon bepaalde voor- en tegenkeuren heb, zou ik maar zeggen. En als we die volgen, dan kan ik mij overgeven. En dat is zo, ik ben daar zo blij mee, want ik miste dat echt. Dit gevoel van bevrijding en nabijheid in seks met mijn man. Dat werd steeds meer zoiets van, ja, ik weet niet, ik moet maar gewoon heel veel drinken of zo. En dan lukt mij dat.
Wat is er zo fijn aan overgave?
Dat kan ik niet zo goed. Dat in alle andere plekken van mijn leven doe ik dat niet. Nou, dat zeg ik een beetje overdreven. Ik kan mij ook overgeven als ik in de trein zit en dat ding beweegt gewoon en ik zelf hoef de rit niet te doen. Dat vind ik ook een fijne vorm van overgave. Dus dat een beetje, dat ik niet over van alles hoef na te denken. Kijk, ik denk ook het brein van een autist. Ik kan niet voor alle autisten spreken, maar de mensen die op mijn plekje op het spectrum zitten. Is dat je voortdurend aan het berekenen bent. Alles wat je doet. Tot op de voetstappen die ik zet. Tot daaraan toe ben ik aan het berekenen wat ik allemaal, hoe de wereld om mij heen zich beweegt. Wat ik moet zeggen. Hoe ik mij moet bewegen. Hoe ik,
Je bedoelt, ik denk het eerst en dan zeg ik het.
Ja. Of ik zeg het en daarna denk ik erover en dan denk ik over de volgende. Dus ik heb meerdere geluidstracks in mijn hoofd. Waarmee ik alles monitor en mezelf en wat er om me heen gebeurt. Dus dat vind ik ook wel leuk om te doen hoor. Daar ben ik zo gewend. Maar het is wel heel lekker dat als ik bijvoorbeeld een film kijk of als ik met mijn man in bed lig. Dat verdwijnt. Dat ik stil word in mezelf. En dat had ik vroeger natuurlijk ook binnen onze seks. Dus dat miste ik. Van hoe komt dat ik daar niet meer in kan komen of zo. Dus ik denk dat ik dan veilig ben. En dat ik niet hoef na te denken over wat er gebeurt. En ik vind het ook magisch eigenlijk dat mijn man dat bij mij kan doen. Niemand anders namelijk. Het is echt iets tussen ons. En dat na 20 jaar denk ik dan.
Ja, ik vind het echt heel bijzonder.
Ja.
Ja. En het magische wat je nu met die seks weer ervaart. Ervaar je dat ook met hem op momenten dat die seks er niet is? Dat jullie samen zijn op de bank of wat dan ook. Of door de Albert Heijn lopen.
Ja, nou niet 100% van de tijd natuurlijk. Maar vaak wel. Ik ben mij heel bewust van het feit dat het uitzonderlijk is dat ik dit in hem gevonden heb. Dat we dit samen zo gevonden hebben. Ik had zomaar gekund dat ik al die jaren alleen was gebleven. Want er zijn niet veel mannen die, denk ik, die er zin in hebben met mij. En ook die ik zelf vertrouw of veilig bij voel. Dus dat voelt als een godsgeschenk. En daar ben ik mij wel regelmatig bewust van. Ik kan sowieso wel heel erg genieten van kleine dingen. Ik hou niet zo van hele grote, bombastische dingen. Maar ja, ik kan echt met hem zitten en dat ik denk, wow, wat is dit toch fijn. Maar nee, ik denk dat denk ik soms ook wel eens van autisme. Het is makkelijk om het leuk te hebben. Je hebt niet zo heel veel nodig. Je hebt gauw genoeg indruk opgedaan.
En je zegt steeds, wij doen alles samen. Maar ik heb daar nog niet helemaal een beeld bij. Wat doen jullie dan allemaal samen?
Ja,
Brengen jullie de kinderen samen naar school?
Nee, dat is natuurlijk niet zo. Nee, het is ook nu zo dat hij niet werkt en ik wel. Dus ik ben op mijn werk gericht en hij is op het huishouden en de kinderen gericht. En daaromheen ik ook. Dat ik met de kinderen graag bezig ben.
Hoeveel kinderen hebben jullie?
3. Ook superleuk trouwens, dat gezin. Echt heel fijn, klein, veilig wereldje met elkaar. Of, allemaal autisten natuurlijk. Maar Weet je ook niet zeker, hè?
Je gaat het ook niet laten testen, dus.
Nee. Ik vind dat je daar zelf toe moet komen. Maar waar hadden we het nou over?
Nou, dat jullie alles samen deden. Maar ik weet nog, ik heb nog niet zo precies een beeld van wat jullie dan allemaal samen doen.
Nou, ik vind het echt vervelend om naar een verjaardag of naar een film of op vakantie te gaan zonder hem. Dus wat voordat ik vertrok had ik nog even met mijn man erover. En wat hij meteen noemde is dat het lastige met mij is dat ik snel vervreemd raak. Dus ik raak vervreemd tijdens seks, dat is duidelijk. Maar dat heb ik in zijn algemeenheid ook. Dus als ik bijvoorbeeld een paar dagen ben weg geweest, dan herken ik gevoelsmatig mijn man even niet. En dan heb ik een soort tijd nodig om te acclimatiseren. En dat is wel, dat vind ik echt ook een beetje angstigend soms. Dat ik het gevoel heb dat ik mijn man zomaar kwijt kan raken. Dus ik merk dat ik erop gericht ben om me steeds weer met hem te verbinden. En misschien is dat ook de reden dat het zo lang zo goed is gebleven. Dat we voortdurend werken aan die lijn tussen ons. Zodra daar ruis op komt, gaan we daarmee aan de slag.
Daarom wil je ook niet in je eentje weg, want je bent bang voor het moment dat je terugkomt en je dan weer moet acclimatiseren.
Ik wil niet te lang weg in ieder geval. Ik vind het ook leuk hoor, om erop uit te gaan zoals nu vandaag. Vind ik echt wel heerlijk even.
Maar niet een week.
Eigenlijk vind ik een dag al heel lang. En als ik dus meerdere dagen ga, elke dag bel ik dan met mijn man. En kan ik me ook weer voorstellen dat mensen denken, jezus, pathetisch. Maar ja, ik vind het heel lekker om dan aan het eind van de dag weer te levelen met mijn man. Te vertellen wat ik heb meegemaakt, wat hij heeft meegemaakt. En dan, dat ik dan weer voel dat we beginnen te resoneren. Dat heb ik gewoon nodig. Maar vervolgens, als ik want ik ben echt wel voor mijn werk af en toe een paar dagen weg. Als ik dan weer thuis kom, fysiek heb ik het dan nog steeds te doen. Fysiek moet ik weer aan hem wennen. En hij weet ook dat hij dan echt zich in moet houden. En dat ik 24 uur later kan hij voor het eerst mij weer echt vastpakken. En ja, heel stom. Maar dus dat moet je even de tijd gunnen. En dan wen ik aan het huis. Ik wen aan hem. En dan kom ik weer op hem af. En dan is het weer oké.
Aan de andere kant, als je weet dat het toch wel terugkomt, maakt het niet uit.
Nou ja, en dat is natuurlijk ook wat je met de jaren steeds meer ontspant. En het is gewoon niet zo erg dat het gebeurt. Maar je kunt je voorstellen in de begintijd dat we elkaar kennen. En dat ik meteen door hem geobsedeerd was. En al mijn tijd met hem wilde besteden. En tegelijkertijd merkte van, ik ben ineens vervreemd van hem. Kan ik mij wel hechten? Ik had allemaal hele heftige ideeën had ik daarbij. Waarvan ik tegenwoordig denk, autistisch momentje. Even laten gaan. Dus ja, mensen vragen me altijd, waar heb je zo'n diagnose voor nodig? Nou, zodat ik mezelf de juiste verhalen vertel.
Ja, of je zegt, dat is nu helemaal mijn karakter.
Ja, dat is moeilijker te zeggen. Ja, omdat je wel een beperking voelt. En als jouw karakter een beperking is, dat is best wel vervelend. Weet je wel, net als wanneer je elke keer dat je gaat lopen, je pijn aan je voet, dan noem je ook niet je karakter, hè? Ik vind het is wel, je moet wel serieus nemen dat het gewoon zijn beperkingen heeft en dat je daar niet zoveel aan kan doen, behalve gewoon zo handig mogelijk mee omgaan. En dan kan, ja, ik in ieder geval voor mijzelf, kan ik daar dan veel beter mee leven dan als ik, en dat is natuurlijk ook iets wat ik als tiener en twintiger vaak terugkreeg. Goh, Else, wat ben je vreemd? Je bent net anders dan wij. Dat heb ik heel vaak gehad, die boodschap. Dus dan vertel ik liever aan mezelf, ja, maar ik deed mijn best, ik kon daar niet zoveel aan doen.
Dan, hoe was je dan anders op die momenten?
Ik kan niet goed meespelen met het sociale spel. Dus ik heb de hele tijd het gevoel dat mensen nep doen.
Wat is er nep dan aan het gedrag van anderen? Dit gaat helemaal niet meer over ons onderwerp, maar ik ben wel nieuwsgierig.
Ja, ik vind dat er heel veel geformaliseerd, niet betekenisvolle interactie is. Ik moet ook zeggen dat ik auditief heel gevoelig ben. Dus ik hoor het als iemand zijn stem een beetje verbuigt en iets probeert te doen met zijn stem. En dat heb ik heel snel het gevoel dat mensen dat doen.
Dus wat doen ze dan met die stem?
Nou, dat vrouw ineens heel, heel gezellig en leuk gaan praten. Ik denk, nou, zo praat je anders toch ook niet? Ik ga gewoon om. Ja, als je kijkt naar mijn vrienden, dat zijn allemaal mensen die vrij transparant zijn in hun gedrag, altijd. En niet zo dat sociale spel meespelen. Dus genoeg mensen die dat niet doen hoor. En natuurlijk doe ik het zelf ook wel eens. En dan hoor ik mezelf iets zeggen en dan denk ik, oh, dit was echt alleen maar beleefdheid. Maar het voelt voor mij echt heel erg akelig. Iets wat ik van me af wil schudden en zo min mogelijk wil doen.
Is het leven als autist er leuker op geworden?
Ja, dat denk ik wel. Sinds ik daarvan uitga, geniet ik daar heel erg van. Ik vind autisten ook wel leuke mensen. Dit voelt gewoon als een community waar je toe behoort. Heel erg prettig.
Dit was De Liefde van Nu. Wil je reageren? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor.
Research wordt gedaan door Sien Bonen en Mona de Brouwer. Eindredactie is van Corinne van Duin en Emily van Kinschot. En de begin- en eindtune is van Juriaan de Groot. Dankjewel voor het luisteren.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.